Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Lars van Velsen. Samen met Jaron Blonk en Nicky van der Gijp.
Ja, als Roma hadden ze tegen FC Vaduz uit Liechtenstein gespeeld. Die hadden gewoon met kont om de 16 gaan zitten en gaan maar voetballen. En dat is Sevilla natuurlijk totaal nog niet tegengekomen.
Lieve kijkers en luisteraars van de FC Afkikken Daily van woensdag 31 mei. We hebben weer meer dan genoeg te bespreken. En dat doen we met niemand minder dan Nicky van der Gijp, Jaron Blonk.
Dat moet je doen.
Jamal Blonk. Nee. Jaron Blonk en mijn eigen persoontje Lars van Velsen. Heren, daar zitten we weer.
Gisteren grote werk in zijn eigen podcastje. Ja, jongens, een tanger uit Woerden.
Een keffertje op eigen erf.
Hiervoor al die grote praatjes. En dan nu, kijk.
Jaron Blonk.
Enige hypocrisie is mij niet vreemd. Kunnen we wel stellen.
Het is een beetje een... Ik denk wij nog nooit in deze samenstelling hebben gezeten. Of wel, Lars? Het is een beetje een... Een sterrenensemble. Het wordt voor de grote dagen worden de grote mannen bij elkaar gehaald.
Ja, dat is zeker waar. Ja, ik heb bij het gevoel bij Mart en Broers en zo dat ik nog wel eens weg kan komen met mijn voetbalkennis, maar bij jullie dan denk ik toch echt dat ik het onderspit moet delven.
Jij zit inmiddels elke dag in deze daily, dus
ja, dat is waar.
Je moet al wat opsteken.
Het is serieus, als je het FC Afkik YouTube kanaal nu opent, zit ik volgens mij in de laatste 8 of 9 video's.
Oké, dat is lekker.
Ik word er zelf scheidsrechter.
Nou, dat is niet waar.
Kunnen wij,
dat is inderdaad niet waar.
Zeg maar, we gaan er niet over liegen.
We zitten nu in een overgang. We begonnen bij FC Mart kicken.
Ja.
En nu zitten we in een soort overgangsfase.
Klopt.
Ja, oké. Okay. Dat klinkt als een interessant project.
Ja, klopt. Okay, gisteren mooi. De DRS, de ratio gedaan. Morgen zit ik Pantelic, PSV volgende week. Showkeepers ga ik nog een keer doen. Ik ben zo verschrikkelijk allround.
Werken met larsvanvelsen.nl.
Je kan altijd mailen. Heren, we gaan beginnen eventjes met de Europa League finale die vanavond op het programma staat. Ja. Ik denk dat ze bij Sevilla en AS Roma hartstikke blij zijn dat het om 9 uur is. En dat NAC FC Emmen om 7:15 is. Want anders had er natuurlijk geen hond gekeken.
Jij zegt het, maar ik kan aan mij liggen. Maar ik zit helemaal niet in die... Ik was het draaiboek en ik was een beetje aan het voorbereiden. En ik wist... Europa League finale. Ik zit zo in die playoffs en lekker gewoon elke dag nog bezig. Ik had echt niet het gevoel morgen is de Europa League
finale. Jij bent niet hyped voor de Europa League finale.
Dat zeg ik niet. Ik zeg, dat maak jij de... Nee, je bent echt op resultaat gaan worden. Als je begint met die woorden in de mond te leggen.
Ik ben een beetje Wilfred Genee. Een beetje zuigen, een beetje sarren.
Ja, dat snap ik. Nee, het is echt niet dat ik ben zeker wel hyped voor de Europa League finale. Had ik natuurlijk liever gezien dat Feyenoord er had gestaan. Mm-hmm. En ik moet zeggen, dat had ook best wel gekund.
Mm-hmm. Zeker.
Maar ik was er nog helemaal niet mee bezig door de prachtige play-offs. Maar ja, het is wel een... ik wil niet zeggen een armoedige Europa League finale, maar de nummer 11 van Spanje tegen de nummer 6 van Italië.
Nou ja, ik denk dat het is vooral een vergaande glorie finale of zo.
Ja.
Het waren vroeger, denk ik, hele goede teams. En Sevilla heel recent. En AS Roma vind ik denk een van de mooiere clubs in, mm-hmm. in Italië. Altijd gewoon het shirt, Totti, de legendes. Alleen echt eruit komen is het de afgelopen jaren niet echt gelukt. En ook dit jaar in de competitie weer niet. Alhoewel, als daar Mourinho lag, die had al aangegeven... Ja, dat had een godswonde geweest als ik me plaats voor de Champions League. Want ik mocht geen geld uitgeven. Maar ja, hij flikt het wel weer dat hij in deze finale staat.
Ja, het komt ook natuurlijk dat vergaande glorie. Ik denk dat het niet eens belangrijk is dat ze zessen staan. Ik bedoel, we zitten elke week Brighton met z'n allen op de hemel. Die staan ook geen eerste of tweede. Het gaat natuurlijk ook om het voetbal. Wat Roma gewoon speelt. Wat bloedverziekend saai is.
Nou ja, het, je wint ermee, punt.
Ja, nou ja, in Europa wel, ja. Ja, je kan er niks op zeggen.
Want ook die wedstrijd tegen Feyenoord, zeg maar, van je hebt niet het gevoel dat je die wedstrijd al gewonnen hebt in die allerlaatste minuten.
Oh, dat had ik toen niet, man. Ik had toen echt, want Roma is eigenlijk voor die goalview van Dybala waren ze totaal totaal niet. Ja, ze kwamen niet eens in de buurt van het doel eigenlijk.
Nee, dat,
het is dat ze in de vierde klasse dat ze die goal maken.
Zeker, dat is ook niet wat ik bedoel. Het is niet dat zij fijn op dat moment overliepen, helemaal niet zelfs. Maar je weet dat het is nog niet gespeeld. En dat is altijd tegen die teams van Mourinho en van dit Roma. Mm-hmm. Ook tegen Leverkusen, die uitwedstrijd. Hij maakt die hele wedstrijd kapot. Dus hij moet een 1-0 eroverheen krijgen. En hij krijgt die 1-0 eroverheen.
Je denkt ook bijna dat het niet uitmaakt tegen wie ze spelen. Dat ze dit tegen elke ploeg ter wereld op in dit format, zeg maar in de twee wedstrijden format, dat ze dat tegen elke ploeg in de wereld bijna zouden kunnen flikken. Door te spelen zoals zij doen. En het is echt absurd. Want als je... Tuurlijk, ze hebben veel spelers van echt goede kwaliteit. Abraham, Dybala, Spinazzola, noem het allemaal maar op. Zijn er nog een aantal geblesseerd. Maar het is nou ook niet één groot sterrenelftal. Wat zeker...
Dat klopt.
Achterin is het nou, vind ik het nou niet altijd je van het.
Maar is Mourinho dan de ster eigenlijk van AS Roma?
Ja, hij framed natuurlijk ook wel makkelijk. Dat hij zegt, ik mag maar heel weinig geld geven. Want als je Matis transfervrij ophaalt... Dat is ook niet gratis.
Matis, Dybala, Wijnaldum. Zeg maar, hij heeft zich natuurlijk...
Dat heeft gewoon een hoop geld gekost.
Hij heeft gewoon heel veel geld mogen uitgeven. Alleen aan salarissen in plaats van een transferinkomsten. Maar ik vind het te ver gaan om te zeggen dat hij de grote ster is van dit AS Roma.
Dat vindt hij zelf wel.
Ja, daar kan hij zelf denk ik wel in komen. Maar je kan er niet omheen dat door zijn tactieken ze zo ver zijn gekomen.
Ja.
En doordat het anti-voetbal op momenten wanneer je moet anti-voetballen en drukken wanneer je moet pressen. Ja, ik heb niet het gevoel dat we vanavond naar een hele spannende finale gaan kijken. Want hij wil winnen. Ja. En dat doet hij op de manieren hoe hij finales wint.
Ja, ik denk dat het ook vooral komt doordat Sevilla is natuurlijk eigenlijk in elke wedstrijd underdog geweest. Die hebben elke wedstrijd, omdat zij natuurlijk in de competitie zo slecht gingen. Mm-hmm. Vanuit een positie van ja, wij hebben niet zoveel te verliezen. Dus ze hoefden niet per se het aanvallende voetbal te domineren.
Ja.
En nu, vanavond, ja, al speelt Roma, hadden ze tegen FC Vaduz uit Liechtenstein gespeeld. Die hadden gewoon met kont om de 16 gaan zitten en ga maar voetballen. En dat is Sevilla natuurlijk totaal nog niet tegengekomen. Ik verwacht eigenlijk hetzelfde als Jol. Ik verwacht niet zo'n hele spannende finale.
Nee.
Mourinho is toch een beetje van het ROB-principes, hè?
ROB.
Resultaat over balbezit.
Ik ken alleen MOB.
Ja, daar was de kleine kwinkslag op. Maar heren, vanavond, want Sevilla is natuurlijk een vaste prik in een Europese finale. Hè? Wat is het? Ze wonnen alle zesde finales. Ze hadden 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 en 2020. Maar hoe gaat dat dan tegen Mourinho?
Dat is echt een insane statistiek. Hè?
Die 5 finales speelde en nog nooit verloor. Wat gaat er dan gebeuren?
Maar... Geen idee nog, maar
ja.
Gewoon 6 finales in 15 jaar tijd.
Ja, zoiets.
Dat is absurd.
Dat zeker.
En ze weten hoe ze deze prijs moeten winnen om een cliché in te gooien.
Maar dat is toch eigenlijk is dat niet zo. Want in die 15 jaar heb je, goed, ze hebben twee jaar per rij gewonnen. Maar voor de rest is het best wel
nieuwe teams.
Verschillende selecties. Dus zou je niet zeggen dat je weet hoe je moet winnen.
Ja,
maar
is dat zo?
Zou het toch in het kopje zitten bij de tegenstander?
Ik weet niet. Ik geloof wel... Ik vind het best wel een interessante kwestie. Is het zo dat als je een team vaker succesvol is geweest, dat het dan makkelijker wordt om een prijs te winnen? Ergens geloof ik dat
wel. Vanuit het team zelf, dat de tegenstander misschien het meer in het kopje zit van...
Misschien ook als club dat je dat uitdraagt, dat je weet hoe het is om zo'n finale te spelen, dat je dat je hele elftal of club dat weet en daarachter gaat staan. Ik geloof wel dat daar wat in zit. Maar ja, dat gezegd hebbende, dat heeft AS Roma natuurlijk vorig jaar gedaan tegen Feyenoord. En eigenlijk deze hele campagne laten zien, al zou ik nu mijn geld moeten inzetten, dan zou ik het inzetten op AS Roma. En dan ga je een wedstrijd krijgen waar Sevilla aan de bal is. En dat ze een paar kansjes krijgen en dat in de omschakelingen ergens AS Roma gaat toeslaan.
Eerste helft 1 goaltje en dan met z'n allen op de 16. Dat is wat gaat gebeuren.
Tammy Abraham of zo en dan even snel binnenprikken.
En dan is het klaar. En dan weer al die... En dan Mourinho weer langs die zijlijn. Gekkigheid. Gaan natuurlijk weer... Ik weet niet of hij dit jaar weer...
Blijft hij 90 minuten langs het veld staan?
Wat?
Of wordt hij weggestuurd?
Nee, hij blijft wel staan. Ja? Hij blijft wel staan. Ik ben benieuwd of hij... ik heb het niet gezien deze keer, maar hij had toch altijd een handje van bij de andere finalist bij de training, zeg maar, gewoon te gaan staan. Gewoon in het stadion te gaan staan. Niet eens te kijken of niet eens een notitieboekje, gewoon staan en kijken. Dat heeft hij toch op Ajax van ook gedaan.
Is het zo?
Maar dat is toch
een mooie actie.
Ja, maar denk als voetballer, dat je daar je warming-up aan doet en je ziet hem daar gewoon in de tribune en je ziet hem gewoon zo zonder brilletje op, gewoon zo armpjes over elkaar, zie je hem staan. Krijg je toch denk ik wel een beetje...
Ik ben benieuwd hoe je als andere trainer dat dan... Ga je dan opeens anders trainen als je weet dat hij er staat? Ga je dan opeens zeggen, we doen eventjes een andere variant?
Natuurlijk.
Ja.
Ja, ik vind het, ja. Het is wel een psychologisch spelletje. Hij is wel een coach. Hoeveel ik hem ook haat, zeker na de afgelopen 2 jaar, zoveel hou ik ook van hem, man.
Ja,
het is echt,
wat zitten jullie, of een harde trainer of juist niet?
Ja, wel altijd gevonden. Sowieso ook gewoon door een beetje die gekke acties, toch? Zoals in dat, we kennen dat verhaal toch van dat mandje met die vuile was.
Ja.
Dat hij zich in kleedkamer inliet. Ja, dat hij eigenlijk geschorst was, geloof ik.
En tegen Bayern.
Ja, dat hij zich in de wasmand naar binnen liet rijden en dat soort dingen. Ja, ik vind het waanzinnig. Maar ik vind het... Ik zou het nog leuker vinden als het voetbal... Als dat iets leuker was.
Jawel, maar het is natuurlijk ook wel... Het is aan de andere kant ook wel goed voor de voetballerij dat er ook één trainer is die alsnog gewoon totaal tegendraad is. Gewoon dat is wat niemand wil. Dat hoort, anders wordt het ook wel een beetje... het is ook wel lekker, wij vinden het ook lekker om te kunnen zeiken.
Ja, ik vind het... Het is echt een verhalen maken. Gewoon, want hij zoekt overal het verhaal, zodat het over hem gaat of over hetgeen wat hij wil dat het over gaat. Daar gaat het over. En hij is meester in het bespelen van het hele spel, wat allemaal buiten het voetbal is. En binnen het voetbal heeft hij een heel solide en degelijk plan, wat, nou ja, waarvan ik stiekem dacht dat het was uitgewerkt.
Mm.
Maar waarmee hij vorig jaar een prijs pakt en dit jaar weer een prijs lijkt te pakken.
Maar
ja.
Is dat eigenlijk niet slecht? Dat er eigenlijk nog nooit een remedie op Mourinho is gevonden. Welke trainer heeft hem nou in zijn hemd gezet?
Helemaal, of
heeft hem
nou... Maar, toch?
Uiteindelijk is hij natuurlijk wel verdwenen van het absolute toptoneel. Zeg maar, van.
Je ziet dat voetbal die speelt dat op lange termijn, in een hele competitie of een heel jaar, daar ga je niet meer met de AS Roma voor het kampioenschap meedoen.
Nee, dat is waar. Maar goed, als je in al die finales staat en ze allemaal weten winnen, is er schijnbaar niemand in zo'n finale geweest die hem heeft kunnen pakken. Hoe kan je Mourinho nou gek maken? Zal dat kunnen?
Ja.
Ja,
maar dat is helemaal niet een vraag. Maar moet hij niemand antwoorden?
Moet je vuur met vuur bestrijden? Of moet je dat juist op een hele andere manier doen? Hoe maak je Mourinho nou gek?
Nou, Feyenoord heeft gekozen voor de tweede optie. Gewoon niet meer meedoen. Gewoon, want dat vond ik heel knap. Feyenoord in die tweede wedstrijd, ook toen ze achterkwamen, totaal niet meer. Ze hebben niet, geen opstootjes, geen gezeik. Maar ze hebben gewoon doorgevoetbald. Ja, dat werkt ook niet. En vuur met vuur bestrijden, ja, je kan het niet beter doen dan zij doen.
Nee, dat is waar.
Dus...
En de realiteit is van zijn tactiek, je krijgt gewoon heel weinig kansen. Als je kijkt naar Leverkusen, die hebben de hele wedstrijd ongeveer in de 16 meter van Roma gespeeld.
Ja,
je moet gewoon goed genoeg zijn om ze helemaal kapot te kunnen voetballen.
Ja.
En omdat ze zo voetballen, gaan ze natuurlijk in de competitie tegen de kleintjes vaak genoeg morsen, omdat ze gewoon zelf niet aan genoeg creativiteit komen. Dus ja, je maakt in principe jezelf ook een beetje kapot. Maar in wedstrijden zoals in finales, is dit gewoon je beste shot.
Dat is waar. Hey, hier even een vraagje, want voor wie zijn jullie dan vanavond? Want er is natuurlijk ook een kwestie. Eigenlijk, jij bent natuurlijk Ajax-supporter. Zou jij voor AS Roma moeten zijn? Want op het moment dat zij winnen, dan krijgt Ajax die directe plek voor de Europa League.
Ja, ik had sowieso over AS Roma geweest. Dus dat speelde.
Oké. Okay.
Dus, maar
ben jij dan juist voor Sevilla? Zodat Ajax niet de Europa League gaat? Of...
Nee, de Europa League, dat is voor Feyenoord nu niet meer belangrijk. Hè? Dat maakt niet zo uit. Nee, ik sta er... Toch zou ik het, ondanks dat ik AS Roma echt zeg maar feestelijk het voetballen en er echt enorm kan ergeren. Vind ik toch wel weer. Ik wil toch die Mourinho wel weer zien zwaaien langs die zijlijn.
Alleen al weer de interviews.
En met zo'n bus door Rome heen. Ja. Weet je, dat wil ik toch wel weer zien.
Dat is waar. Dat is
dus
waar.
Doe mij
jij?
Maar...
Als Ajax fan?
Ik heb eigenlijk niet echt een voorkeur. Rome moet trouwens nog wel 5e of 6e worden dit weekend voor dat scenario. Ik heb eigenlijk niet echt een voorkeur. Ik ga toch niet kijken, want ik zit in het stadion vanavond.
Nou, dat is mooi. Dan denk ik...
Toch?
Ja. Wat gaat worden, Lars?
Wat het gaat worden?
Ja.
2-1 Sevilla.
Zo. Oké, dan.
0-1 ja, AS Roma.
Dat wilde ik ook al zeggen. 0-1 AS Roma.
Hey, vinden jullie trouwens niet raar dat de Europa League finale voor de Conference League finale gespeeld wordt?
Ja, daar zat ik net ook over apart. Na te denken toen we hier van het kletsen. Dat is heel raar, want ten eerste Conference League finale is die volgende week.
Die is de 7e. En dan is volgende week woensdag dan, geloof ik?
Ja, precies over een week.
En dan die zondag is de Champions League finale. Maar je zou toch denken dat je het een beetje opbouwt. Dat je begint met de Conference League finale. Dan kunnen mensen wel lekker warm worden.
Ja, maar dat is sowieso met de Conference League. Kijk, het idee van de Conference League is heel goed. Maar de UEFA heeft volgens mij nog niet helemaal door hoe ze dat moeten plaatsen. Want ik vind bijvoorbeeld ook heel raar dat de Supercup. Dus zou het toch super vet zijn als bijvoorbeeld de Europa League winnaar en de Conference League winnaar eerst een finale spelen. En daarna tegen de Champions League winnaar.
Of een soort Amsterdam tournament. Dat ze dan alle drie een wedstrijdje van een half uur spelen tegen elkaar. Een soort mini-pool.
Of gewoon alle drie op hetzelfde tijdstip spelen.
Ja. Misschien ga je dan wel kijken in plaats van dat je ergens in de voorbereiding erachter komt van, oh kut, de Supercup finale vandaag.
Ja.
Want dat is altijd zo.
Zeg maar de eerste die zegt van... Goh, ik heb mijn partij gezien in die supercup. Die moet ik nog tegenkomen. Maar goed, dat is zijde. Nog even snel de opstelling voor vanavond. Bounou, Jesus Navas, Gudelje, Tejes, Bade, Fernando, Rakitic, Ocampos, Torres, Gil en Nesiri. En Nesiri. Oh,
hij heeft geoefend.
Daar ontbreekt Acuña.
Wel opvallend hoe Ocampos zich terug heeft gevochten.
Ja, na die waanzinnige periode bij Ajax.
Na die glorrijke 20 minuten die hij een keer heeft ingevallen. Maar die is daar een van de belangrijke spelers geworden.
Maar hoe kan dat? Want waarom hebben ze hem dan ooit laten gaan? Zeg maar, hij komt terug en hij is opeens...
Sampaoli zag het niet echt in hem.
Ja, Sam Planting heeft daar een goed artikel over geschreven. Uiteindelijk is het tactiek en dat is ook de opportuniteit van de voetbalwereld, toch? Zeg maar van, oké, spelen past niet bij A, dus het is een slechte speler. Net zoals dat wordt gezegd dat de hele selectie van Ajax nu slecht is. Mm. Terwijl, als je daar de juiste trainer bij pakt, dan ga je zien dat de selectie helemaal niet zo heel slecht is, maar dat er hele domme dingen mee werden gedaan. Precies. En dit is eigenlijk precies hetzelfde verhaal als bij Ocampos. Het veld is veel breder, dus hij heeft veel meer ruimte om zijn acties te maken. Het is een vrij bonkige, sterke, fysieke buitenspeler. Die moet niet hebben van de korte ruimte. Ja, wat speel je bij Ajax?
Ja, maar ja, we kunnen ook niet zeggen dat hij... Je kan hem niet... zeggen dat hij slecht heeft gedaan bij Ajax als hij nooit heeft gevoetbald.
Nee, precies, maar het zegt wel wat dat twee trainers hem niet de kans hebben gegeven en dat niet in hem zagen. En gewoon inderdaad de logische redenatie van oké, je bent minder goed in de korte ruimte. Bij Ajax speel je alleen maar in de korte ruimte. Ja. Je bent goed als je ruimte voor je hebt en als je in het duel kan komen. Ja, dan klopt het dat bij Sevilla wel werkt en bij Ajax helemaal niet.
Zou toch wat zijn als die dan vanavond de winnende maakt tegen AS Roma, waardoor Ajax zich dan ook nog eens een keer niet plaatst voor de Europa League groepsfase. Dan nog even de verwachte opstelling van AS Roma. Patricio Mancini, Cristante, Roger, ik moet goed zeggen, Ibanez. Ik zei de hele tijd Ibahesh, maar dat is wat anders. Spinazzola, Pellegrini, Matic, Boven, Celik, Belotti en Abraham.
Oh, dat is niet zo verdedigend. Dat valt reuze mee.
En onzeker zijn daarvoor Dybala en Rick Karsdorp.
En ik hoor geen Smalling, volgens mij. Nee. Die is er geloof ik nog niet bij.
Niet staan.
Dacht ik, maar goed.
Niet staan. We gaan kijken, waarschijnlijk vanavond. Oké, dan Poch. Pochettino, de nieuwe trainer van Chelsea.
Ja, ik denk in ieder geval op het juiste moment. Dat, ja? Voor heel vroeg.
Ja, 100%, dat moest.
En dat moest na een rampzalig seizoen. Volgens mij is sinds 96 niet zo'n slecht seizoen gehad, Chelsea. Mm-hmm. Dus voor de kijkers een fantastisch seizoen.
Zeker. Voor liefhebbers van voetbal een
heerlijk seizoen. Voor liefhebbers van voetbal pure winst.
Behalve Jamil Mensen, maar dat te zijn.
Maar ik denk dat ze beide hebben gevonden wat ze nodig hadden. Chelsea wilde heel graag een grote naam en een toptrainer. Dat hebben ze met Pochettino. En Pochettino wilde een hele grote club. En verder was alleen Spurs beschikbaar. Dus niet echt een hele grote club.
Ja.
Dus is dit in principe een match...
Ja, want ze zochten iemand, een trainer met veel ervaring op verschillende hoge niveaus, spreekt meerdere talen en heeft veel gewonnen. Maar dan kom je uit bij de palmares van de Pochettino.
3 prijzen.
1 keer Frans kampioen, 1 keer de Franse beker en 1 keer de Franse supercup.
En nee, je vergeet iets, hè?
Ho.
De Audi Cup.
De Audi Cup.
De Audi Cup.
Kijk, dan vergeet. Slecht draaiboek.
Kan je niet vergeten. Nee, ik denk wel het beste is dat het zo vroeg, nu dat de reden is dat Pochettino zo vroeg wilde aangesteld worden, is dat... Het seizoen is niet alleen rampzalig geweest om het feit dat er zo weinig punten zijn gehaald. Maar die eigenaar heeft natuurlijk totaal verkeerd aangepakt door gewoon elke speler die hem maar interessant leek te kopen. En Pochettino wel echt heel eerlijk heeft gezegd van ja, ik wil vroeger aangesteld worden. Zodat ik gewoon met iedereen kan gaan praten. En met iedereen al voor het seizoen klaar zal gewoon eerlijk kan zijn. Van yo, je mag voor een nieuwe club gaan zoeken. Of uitgeleend worden of verkocht worden. Want hij wil zijn selectie waarschijnlijk heel veel kleiner gaan maken. Dus zal je heel veel jongens die misschien zelfs dit jaar in de winter nog zijn gekomen, gewoon al laten gaan of het nou huur of verkoop.
Nou ja,
João
Félix wordt volgens mij al meteen teruggestuurd.
Dat is huurling, maar je hebt natuurlijk, ontzettend veel spelers gekocht.
Zijn er spelers in die selectie waarvan jullie zeggen, hè, want ze hebben natuurlijk gigantisch veel gehaald ook.
Ja.
En verschillende, zijn er spelers die gehaald zijn waarvan jullie zeggen, nou, Pochettino, die hoeft daar denk ik niks mee. Past niet bij hem of past niet in zijn systeem. Of,
vind ik moeilijk om te zeggen, omdat het precies... Wat Nicky aangeeft, hij moet zoveel puin gaan ruimen. Dan moeten gewoon zonder overdrijven 15 spelers weg. En dan heb je alsnog een kleedkamer voor mij met 20 man.
Ja.
Ja, en daar moet je ook. En dan moet je nog nieuwe spelers erbij krijgen die bij jouw plan gaan passen.
Ja.
Dus waar.
Is dat niet een verschrikkelijk luxe probleem eigenlijk? Dat je selectie te breed is?
Nou nee, want wat Lampert ook al zegt, je gaat zoveel gasten hebben, zo ontzettend goede voetballers. Die. Als je een ontzettend goede voetballer bent en je bent bij jouw club met topspeler, krijg je een ego. Mm-hmm. Is op zich niet zo gek.
Nee.
Nou, op het moment dat je ergens terechtkomt waarvan je nog steeds het gevoel hebt, ik kan hier gewoon op dit niveau nog steeds heel goed mee. Ik ben nog steeds een ontzettend goede voetballer.
Mm-hmm.
Maar je komt gewoon niet nul spelen toe. Ja, dan ga je vervelend worden. Ga je met je ziel in je arm lopen. En dat, je kan niet 20 basisspelers in je selectie hebben. Je moet er 14, 15 hebben waar je altijd die alt op kan stellen. En je moet er nog 6 hebben die je erbij hebt. Gewoon.
Ja.
En nu heb je er 20, 25 die allemaal goed genoeg zijn. Ja, misschien niet allemaal, maar goed genoeg om zeker in de Premier League te voetballen. Ja, dat werkt gewoon niet. En ik denk bijvoorbeeld, jij zei net, je vroeg om namen, rugnummers.
Mm-hmm.
Ik denk bijvoorbeeld iemand als Madueke. Ja, dat wordt wel gewoon een heel lastig verhaal. Die is natuurlijk wel...
Wel homegrown.
Ja, hij is homegrown. Dat is inderdaad, oké, dat is iets, een streepje wat hij voor heeft. Maar die is natuurlijk...
Ja. Zal Pochettino de scheid aan hebben? Nou, dat hij homegrown is? Ik bedoel, ja, het is prachtig natuurlijk, maar...
Nou ja, nee, maar dat heeft gewoon qua puur selectie inschrijvingen heb je een x-aantal Engelse spelers nodig. En Madueke is denk ik wel goed genoeg om die tweede, derde wissel te zijn.
Okay.
En wat dat betreft zal er een talent van een om en bij gelijke statuur zijn met een buitenlandse nationaliteit, of ja, uit niet-Engels.
Mm-hmm.
Daar zal hij de voorkeur boven krijgen. Maar het grote ding is, hij moet gewoon rust krijgen binnen de club.
Ja.
En dat is wel de uitdaging van Pochettino, want de keren dat hij weg moest, zowel bij Paris Saint-Germain als bij Spurs, ging hij op een gegeven moment botsen met bestuur en management. En daardoor kreeg hij niet meer de spelers, of kreeg hij niet meer het materiaal, voelde hij niet meer die steun. En
maar je zou zeggen dat niet het probleem kan zijn nu. Want volgens mij Boehly, gaat volgens mij wel een klein treetje lager stappen, zeg maar. Als in hoe hij zich met het voetbal op zich bemoeit.
Ja, maar het afgelopen jaar heeft toch bij uitstek laten zien dat als het dan weer slecht gaat, dan gaat hij zich ermee bemoeien en dan gaat hij...
Dat is het grootste probleem natuurlijk.
En dat is, als hij dat kan pareren en dat een begin daarmee is afscheid nemen van heel veel spelers en welke spelers dat zijn, kan je nu denk ik nog niet zo heel goed zeggen, omdat ja, bijna iedere speler is dubbel, positie is dubbel bezet. Mm-hmm. Maar als je puur kijkt naar het skelet van wat er kan staan bij Chelsea, met Havertz, met Fernandes, met Mudryk, dan heb je gewoon echt een, met Reece James, dan heb je gewoon echt een hele ja, sterke selectie.
Dat is het natuurlijk. Het wordt nu een soort lachgegaan van Chelsea, dat als jongens als Mudryk en Enzo Fernandes echt matig, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat zijn fantastische voetballers, grote talenten.
Maar bij die Mudryk had je toch nog wel een beetje het idee dat, want volgens mij Arsenal was dat het een beetje een kaping was of zo, of niet?
Ja.
Dat het toch een beetje... En ik bedoel, als het dan niet helemaal uitpakt, dan zit er natuurlijk ook wel... Dan krijg je ook een beetje het lid op je neus, toch?
Nee, ja, dat is ook zo. En Pochettino heeft natuurlijk...
Toch?
Ja.
Pochettino heeft natuurlijk ook wel de zware taak om het over te nemen van een van de beste trainers die de Premier League
dat ooit heeft... Dat zegt Martin Haaf ook altijd over Frank Lampard.
Die de Premier League ooit heeft gezien. Dus ja, die heeft het niet fantastisch...
Frank Lampard...
Hij kon het al niet goed doen, maar hij heeft het nog slechter gedaan dan dat eigenlijk. Ja.
Frank Lampard heeft echt het geluk met Frank de Boer. Daarom zal hij nooit de slechtste worden.
Frank de Boer was niet zoveel wedstrijden. En dit is wel echt al een lange streep.
Ja, ja, ja.
Maar ik kan me niet voorstellen als Frank de Boer nog 20 wedstrijden trainer was geweest op Crystal Palace, dat ze niet één goal hadden gemaakt.
Nou?
Misschien kan ik het me wel voorstellen.
Kijk, het grote geluk van Pochettino is dat als hij straks zesde wordt, binnen de top 6 eindigt, dan heeft hij het zoveel beter gedaan dan zijn voorganger. En dan zal hij, als ze een beetje beleid voeren, mogen blijven zitten. En dan kan je heel langzaam weer toewerken naar dat kampioenselftal.
Maar moet je het echt zo zien? Zelfs bij Chelsea, met zo'n brede selectie, moet je dan eigenlijk volgend seizoen een beetje zien als een tussenseizoen dan even
dus,
goed?
Ja,
nee, niet dat tussen, nee, maar je moet je baan vinden en er moeten gasten weg.
Maar
en
dat kan niet bij Chelsea. Nee, dat kan ook niet.
Dus daarom,
daar niet in. Als jij tiende staat in de winter, maar dan lig je er gewoon uit.
Verwacht dus niet dat je gewoon volgend seizoen alsnog bij die eerste vier zit.
Nou ja, maar als je realist bent, top 6.
Top 7 inmiddels, misschien wel met Newcastle erbij.
Ja, precies. Maar top 6, als je in die top 6 staat tussen die grote jongens in, dan heeft hij het niet per se slecht gedaan. Want ze moeten gewoon letterlijk opnieuw beginnen, want ze moeten een heel nieuw elftal maken. Want ze hebben nu twee nieuwe elftallen, waarvan ze er eentje afscheid moeten nemen. Dan hebben ze nog Thiago Silva, de absolute leider. Maar ja, die is ook 40. Moet hij nog steeds je verdediging geleiden? Als hij wegvalt, hoe ga je dat vervangen? Ga je dat intern opvangen met een van die andere 8 basisspelers? Of, ja,
denk je van, ik haal nog een?
Nee, precies, ja. Want Pochettino wil ook zijn eigen spelers in dat elftal krijgen. Ja. Mm-hmm.
Nee, ja, daar heb je helemaal gelijk. Kijk, wij zouden beter de beleidsbepalers voor Chelsea kunnen zijn. Ik denk dat er dan een frissere wind zou waaien. Daar kan je donder op zeggen.
Dat denk ik ook.
Ja, weet je.
Leuk. Ja, Nicky heeft schijnbaar, is er schijnbaar achtergekomen dat ik een soort van stopzinnetje heb. Dat de donder opzeggen. Dat ik het schijnbaar ook opzeg. Dus ik probeer het een beetje in te houden, maar dan moet hij het wel eventjes.
Ik moest hem er nog even ergens tussen op, Lars. Precies.
Hey heren, dan nog even een keeper die de overstap maakt naar de Premier League. Een Nederlandse keeper, Mark Vlekken. Naar Brentford, wat zeggen jullie daarvan? Ik ga heel eerlijk zijn. Ik kijk weinig Duits voetbal en bij Vlekken blijft voor mij bijna iemand van mythische, mythische proporties. Omdat ik nog steeds niet weet hoe goed hij nou is.
Weet je, dit valt een beetje mij in dezelfde categorie. Daar zijn we nu ook allemaal heel hyped over dat hij naar de Eredivisie komt. Als Branko van de Bomen. Ik denk dat van de 100 mensen die een hele hyped tweet over Branko van de Bomen hebben, dat er 2 hem hebben zien voetballen. Dat is met Mark Vlekken nu natuurlijk. Kijk, iedereen roept altijd stabiele keeper. Doet het goed bij Freiburg. Ja, maar hoeveel mensen hebben hem daadwerkelijk 10 wedstrijden zien keepen? Ja, helemaal niemand eigenlijk bijna. En nu gaat hij naar de Premier League. En gaan we wel dat oog op hem hebben dat we hem vaker gaan zien. Dus op dat vlak is het super interessant. En voor zijn positie bij Oranje. Ja, ik denk dat 3 die er nu bij zitten, dat wel echt.
Dat blijft.
Ik denk wel dat dat de 3 zijn waar. Maar Koeman echt wel op wil blijven zitten, zeg maar.
Okay.
En hij heeft best wel kans om, als hij het geweldig gaat doen bij Brentford. En Brentford draait zo'n seizoen als wat ze dit seizoen hebben gedaan. Dus echt mooi gewoon een middenmoot meedraaien. En af en toe, ik bedoel, 4-0 winnen van United was een heel zwak United. Maar goed, het is niet het enige goede resultaat wat ze hebben gehad in het seizoen. En als hij daar zich op dezelfde manier kan laten zien.
Is het van Brentford een beetje ook alvast misschien een beetje voortbord of een beetje alvast anticiperen op iets? Want David Raya is natuurlijk nu de keeper daar, die doet het wel aardig. Die schijnt ook in belangstelling te staan van verschillende clubs. United geloof ik, Spurs. Hij dan zeker weg dan?
Ik denk niet dat Vlekken Raya er zomaar uitspeelt.
Nee?
Nee, ja, dus je wordt 8e met deze keeper. En dat is het met waarin hij een hele grote rol heeft gespeeld.
Maar aan de andere kant, kan jij je voorstellen dat Vlekken naar een club gaat waar hij geen eerste keeper wordt op dit punt in zijn carrière? Als hij vanuit de subtop van de Bundesliga, waar hij het fantastisch doet, ga je denk ik
vanuit
niet,
hem
nu de keuze maar dicht tegen Oranje aan zit, ga je denk ik nu niet de keuze maken, ik ga op de bank zitten bij Brentford.
Nee, maar ik gok dan ook dat Raya nog weggaat.
Ja, dat dus, zal vast wel besproken zijn.
Precies,
dan.
Maar, want al zou ik die 2 keepers naast elkaar zetten, dan denk ik dat je voor Raya gaat.
Maar ja, dat is nog wel een beetje, hè, want die Raya die heeft nog 1 seizoen contract, maar daar vragen ze nog wel 40 miljoen voor. Dus ja,
het lijkt voor sorteren op en dan je vraagt je 40 miljoen, dan wordt 25. Nou, en dan heb je een nieuwe keeper heb je al.
Precies.
Dus het lijkt op een transfercarouselletje wat daar aan het gebeuren is. Maar al zou je nu puur moeten kiezen, of hij blijft wel, Raya, en Vlekken komt, dan is Raya wel de betere keeper van de 2.
Ja. Ja, even gewoon een beetje amateurpsychologie, hoor. Maar zo'n Vlekken, zal hij dat van Oranje meenemen in zijn keuze? Omdat hij nog nooit echt. Het is niet
hij
iemand
is geen
die zegt.
Geweest.
Precies. Of hij heeft er wel bij gezeten en tegenaan, maar toch nooit.
Ja, goed. Kijk, ik weet niet. Als Koeman deze periode, zeg maar, Bijlo eerste keeper maakt. Of Noppert, maar dat kan ik me niet voorstellen. Nee. 1 wedstrijd. Ik denk dat hij nu wel de keuze gaat maken van de komende periode tot aan het EK. Wordt Bijlo, mits hij niet geblesseerd raakt, mijn eerste keeper. Of Vlekken misschien wel.
Ja, of die
weet
keeper,
je, wij
of
roepen
die
allemaal wel heel hard dat het Bijlo wordt. Maar
die keeper van Anderlecht.
Maar die zit er niet bij.
Nee, maar dat kan
ik denk wel dat je nu, anders als je die eerste keeper had willen maken op het EK, dat hebben we best wel vaak besproken, je gaat nu wel toewerken naar een team wat je op het EK mee wil gaan spelen. Dan had je hem er nu wel bij gehad in ieder geval. Zeker in plaats van Noppert die net 1 wedstrijd terug is. Dus ik gok wel dat het, ik denk wel dat in zijn achterhoofd zit. Dat, okay. Als hij nu eindtoernooi wil spelen, moet hij nu.
Hij roept ook Frimpong niet op. Dus ja, wat
die
allemaal.
Die heb toch zelf bedankt ook?
Ja, jong voor jong.
Oh, maar voor
niet,
jong?
Niet voor het grote Oranje.
Nee, voor het EK van Jong Oranje.
Oh, zo.
Ja, maar ja, Koeman maakt nogal eens een gekke keuze, maar.
Ja, nou, maar dat bedoel ik met zeggen van ja, het is niet dat we een hele logische lijn kunnen vinden in zijn beleid. Want ja, als je Frimpong niet opnoemt, dat is echt best wel heel erg raar op dit moment. Zeker omdat hij ook nog gewoon voor Ghana kan kiezen. En ik zou hem wel snappen als hij naar Ghana gaat. Logisch. Wat moet hij dan doen? Ja. Om erbij te zitten.
Zou jij vinden dat Mark Vlekken eerste keeper van Oranje kan zijn? Want dan bellen Koeman even. Ik bedoel, kan ik heb op de sneltoets staan.
Heb jij hem wel onder
de sneltoets? Ik heb op de sneltoets
staan.
Oh. Nee, ik...
Big Flex?
Nee, ik zou altijd voor Bijlo gaan. Noppert... Ik had altijd het idee dat dat gewoon een soort van stuntje van Gaal was eigenlijk. Ja, dat we hem daarna nooit meer erbij... maar ook dat we hem daarna nooit meer erbij zouden zien. En hij wordt nu toch alweer opgeroepen.
Ja.
Dus dat... maar Vlekken, ja, als derde keeper prima toch.
Oké, okay. Okay, dan weten we dat.
Niks mis mee. We gaan even verder, heren, naar de playoff wedstrijd van gisteren. Tussen VVV en Almere. Daar zijn jullie voor gaan zitten. Jullie als voetbalconnoisseurs.
Nou, ik zit dus in een... ik heb dus een nieuwe... Ik heb dus uitgevonden dat ik... En kan studeren en voetbal kan kijken tegelijk tegenwoordig.
Okay.
Dat heb ik zeg maar geleerd. Weet je, multitasken.
Mm-hmm.
Dus ik heb heerlijk, zeg maar, college aan, geluid uit. Wedstrijd met geluid aan. En ik heb gewoon heerlijk vooral voetbal gekeken. Een beetje aan studie gedaan.
Wat voor vak?
Ik heb gewoon maar één groot vak.
Ja, maar dus wat moest je doen?
Ik moest het hebben over... van alles en nog. Ja, gewoon communicatie. Ja, gewoon okay. Van alles en nog. Gewoon een beetje contentstrategieën maken, Lars. Dat ga ik hier ook ooit doen.
Contentstrategieën.
Ja, contentstrategietje links, contentstrategietje rechts. Gebeurt gewoon. Ondertussen belangrijke dingen. VVV
ja, tuurlijk.
Tegen Almere City.
Nee, de krent uit.
Dat is pas content.
Dat is pas content. Jeroen, jij hebt natuurlijk ook gekeken. Kijk,
heb ik.
Even zonder daar even grappig over te doen. Kijk, jij bent een iets ander kaliber voetbalkijker dan ik. Zeg maar, ik kijk gewoon... Meer als voetbalfan, en jij bent toch wel vaak bezig met de dingen erachter, tactieken en zo. Heb jij ook bijvoorbeeld de hand van Pastoor nu eventjes geanalyseerd bij Almere? Of doe je dat dan niet? Kijk je in ieder geval puur voor de fun?
Deze kijk ik echt puur voor de fun. Want hier, ook omdat ik ken alle spelers niet. Dus het is heel oneerlijk om dan op die manier te gaan kijken. Want misschien vind ik iemand fucking goed omdat hij een hele goede wedstrijd speelt. Maar ik ken ze alleen van de podcast.
Ja,
want
dat is vaak niet in Nederland.
Nee, ja, ik heb het hele seizoen geluisterd, maar niet gekeken.
Nee.
Tot de play-off rondes. En daarin vind ik op zich hoe VVV het doet, vind ik best wel interessant. Met in die omschakeling met die hele snelle Venema en Braken.
Venema. Ja, hij is weer
een
helemaal.
Een heel rare duo is.
Ja, ja toch?
Ja, maar.
Klopt ergens niet helemaal, maar toch weer wel.
Maar toch, als je die overstapjes dan weer ziet en de combinaties dan weer ziet, klopt het ergens wel. En toch, ik kan best me erin vinden dat VVV oprecht dit zou halen. Ik zie het best gebeuren.
Mm-hmm.
Alleen is VVV van alle vier in de playoffs het minst Eredivisie-proof. Ja. Zeg maar, het is echt met Sven Braken en Venema voorin,
ja.
Ga je het niet redden in de Eredivisie.
Nee, dat klopt.
En als dat zijn dan echt de smaakmakers.
Dat zijn de kanonnen.
Hè? Dus dat is het niet. En als je dan kijkt bij Almere, wat zij zelfs met bijvoorbeeld Van La Parra en Hilterman nog van de bank kunnen brengen, dat is iets. Ik zeg niet dat een ploeg is die het middenmoot van de Eredivisie gaat halen, maar dat is wel iets meer opgebouwd dat je door kan bouwen in plaats van het helemaal om kan gooien.
Wat jullie volgens mij ook al zeiden, als Almere City gaat promoveren, dan komt er ineens heel veel geld vrij.
Mm-hmm.
En er is nu al heel veel geld, KKD technisch gezien. Mm-hmm. Ja, dan heb je denk ik zo echt een eredivisiewaardig team. Dat is volgens mij de 11e grootste stad van Nederland op dit moment.
Sowieso de snelst groeiende.
Dus... ook een hele grote achterban. Nou, dat zie je als je de stadions van Omniworld nog ergens voor je kan halen en kijk waar je nu staat.
Kijk,
zeg maar.
Het is natuurlijk wel zo. Kijk, laten we 10, 15 jaar geleden was natuurlijk eigenlijk ook iedereen die in Almere woonde, waren vaak Amsterdammers die uit Amsterdam vertrokken waren. Ja. Dus was eigenlijk nagenoeg iedereen bijvoorbeeld nog supporter van Ajax. En nu zijn er kinderen die trots zijn om uit Almere te komen en zeg maar echt fan van Almere. En dat vind ik gewoon vet om te zien aan die club, dat het wat dat betreft.
Ja.
He,
maar
er werd altijd lacherig een beetje over gedaan. Maar ik vind het wel, hoe ze dat uitbouwen en hoe ze dat, dat stad daarvoor meenemen, vind ik wel knap.
Ja, dat is prachtig. Zeker. Maar ik moet zeggen, de wedstrijd van gisteren, van alle wedstrijden in de playoffs tot nu toe, vond ik het wel, denk...
Gezapig?
Wel de minst kwalitatief de laagste.
Oké. Okay. Danny Post kreeg een rode kaart.
Was boos, hè?
Ja, die was niet zo heel erg blij ermee. Maar vonden jullie het een rode kaart? Want eigenlijk zowel de Post, logisch, en Pastoor, die zeiden allebei van, het zijn gewoon twee mensen die naar elkaar toe sliden.
Ja, dit is een kennismaking met de VAR. Maar in mijn ogen gegeven? Is dit wel gewoon een rode kaart.
Tuurlijk is het een rode kaart. Maar ja, ze hebben helemaal gelijk in wat ze benoemen. Mm-hmm. Alleen als dit fout gaat, wat het ging, dan is het een rode kaart.
Ja, dat is wel gewoon gestrekt been, toch?
Ja, dus gestrekt been. Hij raakt de bal niet. Hij raakt wel die persoon.
Ik moet er een beetje om lachen. Die zegt, ja, als je het in slow motion bekijkt. Maar hij komt echt vrij hard in die tackle. Het is niet alsof die soort walking voetbal even op de grond gaat liggen. Half met een gestrekt been. Nee. Hij komt er echt
hij
vol
komt er
in.
Behoorlijk in. En dan, misschien als je dan toch tegen je oude club speelt, dan wil je toch even laten zien.
Tweede
dat je
keer had hij rood pak tegen VVV.
Ja.
En Eredits hij was ook boos op de supporters, volgens mij.
Van VVV?
Ja, hij was boos omdat hij werd uitgelachen toen hij zeg maar van het veld...
Vind ik ook niet helemaal chic, weet je. Als een speler zo lang ergens voetbalt.
Ja, aanvoerder geweest, toch?
Ja, ook.
Zeker, dus, in de Eredivisie nog.
Ja, Matje die tweette het volgens mij al. Ja, dus dan zeggen toch ook wel wat over het publiek.
Ja. Jawel, maar het hoort ook, het is geen moreel kompas meer in de play-offs. Nee, dan gaat het maar om één ding, hè, Lars.
Leven en dood.
Leven en dood, precies. Leven en dood.
Daarbij wel gezegd dat VVV sterker is in uitwedstrijden. Dus meer het is nog niet helemaal gespeeld. Precies, ja? 25-30 inderdaad.
Nou, dan wordt het nog spannend.
Even kijken, en dan dus vanavond NAC tegen FC Emmen. En dan, het gaat natuurlijk altijd over één ding. De Eredivisieclub in de play-offs doet het altijd slechter.
Ja.
Of hè, die heeft het altijd moeilijker, omdat die moeten en de anderen toch iets meer mogen.
Ja.
Vinden jullie Emmen dit seizoen, zeg maar, soms heb je toch wel, ze zijn de play-offs en dan denk je, oké, wacht even, het Eredivisie team dat instroomt is gewoon sterk genoeg, had ook net zo goed handhaving kunnen hebben in de Eredivisie.
Nou, als je sowieso kijkt naar de Eredivisie ganglijst dit jaar, die had volgens mij iets meer dan 20 punten nodig om in de play-offs terecht te komen. Terwijl vorig jaar had je, geloof ik, rond de 30 punten nodig om er in te komen. Dus het zegt wel genoeg over hoe zwak de onderkant van de Eredivisie was dit jaar. Maar wat het natuurlijk anders maakt dan andere keren dat de ploeg in de play-offs. Kijk naar Heracles vorig jaar. Totale chaos. En je ziet bij Emmen wel, er is geen chaos. Nee. Iedereen had best wel voor het seizoen, als je tegen Emmen had gezegd, jullie gaan de play-offs in, had iedereen gezegd, dat kan best gebeuren.
Ja.
Het is niet dat mensen in paniek zijn dat de play-offs nu is gehaald of in de play-offs zijn beland.
Klopt.
En ze hebben hun trainer niet ontslagen. Ze hebben niet overhoop 10 nieuwe spelers gehaald in de winter die opeens allemaal ingepast moesten worden. Dus er heerst wel enige vorm van rust voor een ploeg die in de play-offs komt. En dat maken we natuurlijk niet heel vaak mee. En dan is vorig jaar natuurlijk helemaal het andere kant van het spectrum. Mm-hmm. Dat was natuurlijk totale chaos.
Ja.
Maar ik geef Emme wel een reële kans om erin te blijven.
Emme heeft denk ik wel een significant beter team dan NAC. Maar, ja. Alleen, dat maakt niet zo heel veel uit, denk ik, op dit moment ook. Want bij NAC is er een soort van geloof ontstaan de afgelopen weken.
Het wordt niet een wedstrijd waar Emme er denk ik eentje van heeft gespeeld in de Eredivisie. Want je gaat tegen een tegenstander komen die kwalitatief misschien minder is. Dat hebben ze sowieso al niet echt tegengekomen. Maar niet eentje die zonder vertrouwen speelt. Maar eentje die inderdaad er overheen gaat klappen. Ja, en dat kan heel fout aflopen soms. Kijk,
Lukien die zegt ook over uit bij NAC-spel. Hij zegt dat het stadion speelt echt een rol. Ik was daar vorige week dinsdag. Het publiek is geweldig. Dat is absoluut een wapen. Mits NAC de benzine krijgt die ze nodig hebben om in de duels te komen. Wij moeten bewapend zijn en proberen om het stadion rustig te spelen. Rode JC was een aantal seizoenen geleden de laatste club die vanuit de Eredivisie de play-offs wist te winnen.
Dat is tegen NAC, toch? Met Paulussen als ik me niet vergis, dat wonnen ze, 1, 2, 3. Ze na verlenging in Breda, dacht ik. Kregen allebei een rode kaart. Dat is volgens mij hoe ver ik het...
Dat gaan we even nazoeken.
Ik trek mijn handen hier vanaf.
We gaan in ieder geval ervan genieten. En Dick Lukien wordt natuurlijk sowieso wel een beetje bijzonder voor hem om die play-offs in te gaan. Gaat die Emmen proberen erin te houden, terwijl hij zelf natuurlijk volgend seizoen trainer is van
Ja, maar dat denk
je
niet aan. Waarom zou hij nou echt zo'n slecht persoon zijn dat hij denkt, ga de KKD in en ook de KKD in.
Nee, ik denk juist dat het de motivatie is om ze erin te houden, om gewoon die periode ook af te sluiten. Zo van, ik bedoel, het is een heel mooi huwelijk geweest altijd. Dus dan wil je natuurlijk toch ook gewoon dat je ze erin houdt.
Je
maar het is wel dubbel.
Je wil vechtscheiding wordt.
Nee, je wil geen vechtscheiding. Je wil geen vechtscheiding. Maar gaan we een voorspelling doen voor vanavond?
2-1 NAC.
3-1 NAC.
2-2.
Ah, 2-2. Voor een doelpuntrijke wedstrijd.
Okay. Die finale was trouwens tegen MVV. Toen.
Tegen MVV? Ja. Van Roda?
Ja, van Roda. Heren, dan zijn we aan het einde gekomen. Dan wil ik iedereen heel veel plezier wensen vanavond bij de Europa League finale. En voor de echte voetbalconnoisseurs natuurlijk voor NAC tegen Emmen.
Tuurlijk.
Jullie gaan ook weer lekker ervoor zitten.
En gaan dan, we. Twee schermpjes.
Yes. Morgen in de daily zit een van jullie er. Ik ga er niet meer zitten, want dat wordt me echt te veel. En voor de kijkers ook, denk ik.
Hey, nieuw bank.
Hè? Ja, nieuw bankje, nieuw bankje. Mensen, bedankt. Vergeet niet te liken, te subscriben. We zijn nu over de 30k heen met subscribers, maar we moeten richting die 40k. Tot morgen.
Ciao.